Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in onze kerkdienst. We begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is de heer Ouwehand en onze organist is de heer Hoek. Ons keuzelied staat vanmorgen op het zangblad en heeft de titel Er bloeit een nieuwe wereld. De wijs zal u zeker bekend zijn. Het lied wordt op verzoek van zuster Huizinga gezongen. Rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen.
Een moment stil zijn voor God de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die niet loslaat wat hij één keer begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar staande zingen, Psalm 108, vers 1 en 2.
Thank you.
lezen Gods wet vandaag uit het Nieuwe Testament, uit Colossenzen 3. En daarna zingen we met elkaar uit het Gebed des Heren een paar versen. 1, 4, 6 en 9 van Gezang 48. Colossenzen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot de kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek of Jood van belang, besneden of onbesneden, barbaar of skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid, met nederigheid, met zachtmoedigheid en met geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand iets anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Tot zover.
Yeah.
wil nu met elkaar bidden en aansluitend zingen gezang 365. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u ons hier brengt door weer en wind. Heer, en de wereld om ons heen, die raast en die tiert, en we zijn er nog wat stil van. Hoe een mens dood en verderf kan zaaien, waar niemand het verwacht en niemand ergens op voorbereid is. En dat mensen gaan, zomaar, tientallen. En Heer, onze Heer, hier zitten wij dan. En we zien dat aan. En elk woord lijkt er één te veel. Wilt u daar zijn, Heere God? We begrijpen niet hoe dat zo kan. En als we eerlijk zijn, vinden we het eigenlijk ook wel heel moeilijk dat u het ook laat gebeuren. Heer, als we dan naar ons eigen leven kijken, dan laten wij ook veel dingen gebeuren. Kleiner, anders natuurlijk. Maar dingen die niet goed zijn. Dingen die tussen ons en anderen in staan. En ook dingen die daarmee ook tussen ons en u in staan. Heer, wilt u ons dat vergeven en de weg vrijmaken om tot u te luisteren, om naar u te luisteren. En weer vrij tot u te kunnen spreken. En dan geloven we dat er ook een klacht mag zijn. Een klacht om lijden en ellende. Wat zo willekeurig schijnt te kunnen zijn. Dat het ons ook onzeker maakt. En anderen misschien zelfs wel cynisch. Want wat maakt het uit? En Heer, bevrijd ons daar dan van. Dat we door alles heen u blijven zien. Met alle moeite en alle verdriet en alle tranen en alle onbegrepen dingen. Dat ook. Maar toch. Want Heer, tot wie zouden we anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Op een plaats van rust en van stilte. Op een andere plek dan de wereld ons biedt. Wilt u bij ons zijn en ons helpen? Om iets van u te begrijpen. Om iets te zien van wie u bent. Maar ook om onszelf in de gaten te houden. En ook kritisch naar onszelf te zijn. En bovenal, Heer, wilt u ons helpen om iets van uw genade te doorgronden. En daaruit te leven. Ons deel te doen. En goed te zijn voor mensen om ons heen. Dat bidden we u niet omdat wij ook maar iets hebben in te brengen. Dat bidden we u omdat wij misschien niet altijd zo ervaren, maar in een kerk van eeuwen staan waarin uw genade beleden is. En dat dat hetgene is wat ons draagt, door alles heen. We danken u daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar vanmorgen uit 1 Samuel, Oude Testament, 1 Samuel 8. Als de woorden misschien iets anders zijn. Oh ja, goed dat ik het zeg, hij moet even aan. Ik lees uit 1 Samuel 8. Ik lees uit de Nieuwe Statenvertaling, dus soms zijn de woorden misschien iets anders. Maar het is wel goed te volgen, denk ik. 1 Samuel 8. Het gebeurde nu, toen Samuel oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia en zij waren rechters in Beersheba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen en ze waren uit op winstbejag. Ze namen geschenken aan en bogen het recht. Toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven, zoals alle volken. Toen ze zeiden, geef onze koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heer. Maar de Heer zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat zij mij aangedaan hebben vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan. Wel nu luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan zijn volk, dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij, om hen voor zijn wagens uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Ze zullen zijn akkers moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwagens, zijn strijdwapens en zijn wagentuigen maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, als kooksters en als baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, het beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende nemen en dat aan zijn hovelingen en dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt, maar de Heer zal u op die dag niet antwoorden. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heer. En de Heer zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. En toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Tot zover. We zingen gezang, even kijken, 329. En dat zingen we als een gebed om Gods bijstand bij het begrijpen van zijn woord. Gezang 329, 1, 2 en 3. Thank you. verkondiging zingen we gezang 430, de aangegeven verzen, 430. Gemeente van de Heer, het is niet makkelijk om anders te zijn. We willen graag zijn zoals de mensen om ons heen. Niet te veel afwijken. En dat begint al heel vroeg. De kleuterschool al, dan kijk je naar andere kinderen om je heen. En je wilt hetzelfde speelgoed en je wilt ook dezelfde kleren. En waar je vroeger nooit naar taalde, vind je dan opeens belangrijk. Of ook mooi. Wat anderen hebben je verteld, dat het in is. En het is op zijn minst al een beetje vreemd als jij het niet hebt. Nou, dat wordt wel wat anders als je ouder wordt. Maar vaak kun je bepaalde van die trekken nog wel terugvinden. Toen ik op de universiteit zat, toen herkende je bepaalde mensen duidelijk als studenten die lid waren van de studentenkoor Minerva. Ze hadden allemaal dezelfde kleren aan. Ze spraken ook hetzelfde. Op een bepaalde manier kregen ze allemaal een aardappel in een keel. En vanaf een afstand kon je zien wie waarbij hoorde. En dat waren dan mensen van een jaar of 18, 19, 20. Geen kinderen meer. Nou heeft de een het sterker dan de ander, dat is waar. Als je nou beperkt wordt door een ziekte en je lijf wil niet meer wat jij wil en de wereld om je heen draait door, dan ben je in eerste instantie doodongelukkig. Of je broers en zussen lijken goed geboerd te hebben. En bij jou loopt het allemaal anders. Het blijft altijd een beetje moeizaam. Tenminste, zo ervaar jij dat. Dan wil je toch liefst gewoon hetzelfde zijn. Ook hebben wat zij hebben. En dat geldt zeker ook voor het geloof in de Heere God. Als je alleen naar de kerk komt, de enige bent die bidt, of de enige op je werk, of de enige in je sportteam, dan kost dat wat. Dan kan dat soms pijn doen. Nou was Samuel, we lezen hoofdstuk 8 nu, maar goed, vanaf hoofdstuk 1 begint natuurlijk zijn verhaal. Samuel was een eenling geweest. Een jong kind, een jong jochie in de tempel. En dat was natuurlijk een voorrecht geweest. Zeker al vroeg weet hebben van de Heere God en met hem te mogen leven. Heel anders dan Hofni en Pinias. Dat waren de zonen van Eli waar hij bij in de tempel kwam. Die leken te doen wat ze zelf wilden. En de moeder van Samuel, Hanna, die was ook wel zo anders geweest. Die had zo hartstochtelijk gebeden en gehuild om een kind dat Eli had gedacht dat ze dronken was. En ze beloofde God haar kind als ze die zou krijgen. En ze bleef haar belofte ook trouw. Samuel bleef achter in de tempel en diende God onder de toezicht van de priester Eli. En, kunt u zich misschien ook nog wel herinneren, Samuel was geroepen door de Heere God. Als jong kind al. 3 keer in de nacht. En toen hadden ze door, hey, het komt van God. Het is niet Eli die roept. En toen hij luisterde, toen hoorde hij dat God een einde wilde maken aan het priesterschap van Eli. Want zijn God, toen zijn zonen door en door verdorven waren en alles deden wat ik ze verboden heb, toen wist hij ervan en toen deed hij niks. Mijn naam en mijn tempel is ontheiligd en Eli, je liet het gebeuren. En uiteindelijk is Samuel priester geworden. En we zijn nu jaren verder. En nu is Samuel oud geworden. En hij heeft zijn zonen tot richters in Israël benoemd. En in Samuels leven is er bewijs geweest van geloof, van roeping, van gebed. Hij heeft God gediend van jongs af aan. En het leven met God heeft zijn sporen nagelaten. Maar nu is ook zijn tragiek. Zijn zonen niet. En er staat in vers 3... Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, ze waren uit op winstbejag, ze namen geschenken aan en ze bogen het recht. In 1 zin wordt het leven getekend. Het lijkt niet zo schokkend als bij de zonen van Eli, jaren terug, maar toch, hun leven was niet gericht op God en op zijn dienst. Het ging om winstbejag, hoe ze er zelf beter van konden worden. Het ging ze als rechters dus niet om gerechtigheid. En als het zo uitkwam, dan bogen ze het recht. Ze zagen de nutten niet van in om anders te zijn, op God gericht en op de rechtvaardigheid hoog te houden. Want daar redde je toch niet mee? Kijk om je heen. Maar Samuel, inmiddels de oude Samuel, zat hij nou zelf nou nog wel op het rechte spoor? Want waarom had hij nou zelf zijn zonen aangesteld als rechters? Dat was toch Gods werk? Het was toch zijn keus? En het is heel belangrijk om die keus bij God te laten, want God is anders en hij kiest anders. Misschien dacht Samuel wel, ik heb hier jaren gewerkt en ik weet hoe het loopt en ik weet hoe het verder moet. Want ja, en dat is ook duidelijk toch, na de val van Eli moest ik die plek innemen. En ik ben toch ook geroepen door God en je ziet hoeveel jaren ik het al doe, dat het ook gezegend is. Nou, dan is het toch ook verstandig om op precies diezelfde voet voor te gaan. Ja, en dan, ja, mijn zonen kunnen het weten, ze hebben gezien hoe het moet. Misschien was Samuel in de loop van zijn leven wel gaan geloven in zijn eigen kracht, in zijn eigen manier van werken en geloven. En dat kan ons ook zomaar overkomen. Ongemerkt. Opgegroeid misschien met geloof in God. Misschien wel een periode gekend van hele sterke overtuiging, van roeping zelfs. Maar later, langzaam misschien toch toegeven aan de manieren zoals de wereld om ons heen het doet. Want iedereen leeft toch zo. Want waarom zou ik nou als enige anders moeten zijn? En ik weet gewoon, als ik het zus of zo doe, dat het beste werkt. En dat kan in je werk spelen. Als je de teugels wat laat vieren van, ja, is dit nou nog wel oké? Is dit nog wel integer? Niet te veel over nadenken. Of in de kerk, nou zo doen we het en dat is toch echt het beste. Dat vond ik altijd al en ik hou er gewoon aan vast. Want anders zou ik zwak zijn. Dan zou ik toegeven. Stel je voor dat het anders loopt dan ik wil. Het is eigenlijk een heel tragisch, een bitter verhaal, want als jonge jongen had Samuel zelf het oordeel van God moeten aanzeggen aan Eli. En nu moet hij zelf dat ook meemaken. Ook wij kunnen misschien wel wit wegtrekken als we ons opeens in een onbewaakt moment bedenken dat wij zijn gaan lijken op de mensen die we altijd bekritiseerd hebben. Dat is een vraag. Dat kan ons wel eens overkomen. En bij Eli gaat het mis. En bij Samuel ook. En later in dit boek zie je dat ook bij Saul gebeuren. Niet precies hetzelfde, maar op een andere manier. Bij Saul, bij David en bij zoveel anderen. Alle vaders in dit boek, lees het maar eens op die manier door. Alle vaders in dit boek hebben te maken gekregen met strijd, met ongeloof en met tranen in hun eigen gezin. Geen succesverhaal, ze hebben allemaal daarmee te maken gekregen. Als u dat ook hebt, staat u dus niet alleen. De oudsten van het volk van Israël, die komen bij Samuel op bezoek in Rama. En er wordt een eerlijk en een confronterend gesprek gevoerd. Het ging echt niet meer zo. Ze zeggen, uw zonen gaan niet in uw wegen. Ja, nou, dat is waar. En dat kon Samuel ook niet ontkennen. En dat is opmerkelijk. Hij doet dat dan ook niet. Dat is ook wel belangrijk om te zien. Hij verzint geen smoes, hij praat niks goed. En dat moet best moeilijk zijn geweest. Of heel erg moeilijk. Om dat te horen over je kinderen. Het is erg, maar het is ook waar. Zijn zonen zijn van het spoor van God afgeweken. Maar die oudsten die zeggen nog meer. Ze hebben namelijk ook al een oplossing bedacht. Ze zeggen, stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken. Ze wilden een nieuw systeem. De maatschappij in Israël in hun ogen was achtergebleven bij de landen eromheen. En misschien was dat wel een hele legitieme wens. Een moderne staatsbestel. Ja, wat kun je daar tegen hebben? Andere tijden vragen soms ook op andere manieren van organiseren. Maar het was ook tegelijkertijd iets onzuivers. Want het leek te zijn geboren uit angst en onvrede. De welvaart in Israël nam af. En de oudsten die wilden een sterke man die hun problemen zou oplossen. Die rust zou brengen. En wat hier lijkt op een politiek behoud, op de korte termijn, heeft de kiem in zich van een geestelijke ondergang op de lange termijn. God ziet dat. En Samuel ziet het ook. En Samuel zegt, nou, ik vind het geen goed plan. En dan bidt hij tot God. Dat is hij gelukkig niet verleerd. En voordat hij nou de oudste antwoord geeft, gaat hij in gebed. En God zegt, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen, maar waarschuw ze nadrukkelijk. En vertel ze hoe die koning in elkaar steekt. Want, zegt God, die man zal nemen. Hij zal niet dienen en opofferen. De zonen kan hij heel goed gebruiken voor de oorlog. En een deel van de oogst kan hij goed gebruiken als belasting voor het koningshuis. En je dochters die kunnen ook van allerlei klussen doen. Je zaaigoed kan hij gebruiken voor zijn eigen land en ga zo maar door. En één woord keert steeds terug als het gaat over die koning. En dat is het woord nemen. Er kan hongersnood dreigen in je land. En jij koopt wapens voor jouw macht. Je saneert je bedrijf omdat de winst iets minder hoog is dan je had voorspeld. En er komen mensen op straat te staan in de werkloosheidswet. En in de bestuurskamer verdelen jullie die extra bonus die je toch onderling had afgesproken. Dat is nemen. En in vers 17 staat dan uiteindelijk de climax waar dat allemaal toe leidt. Er staat, je zult slaaf worden. En dat is er wat er gebeurt. Want je hebt uiteindelijk je vrijheid eraan gegeven als je een andere koning wil. En uiteindelijk ben je slaaf geworden. En er zijn soms in de geschiedenis angsten en driften in de maatschappij. Dat is altijd weer gebeurd. Iets moet en iets zal. Wij willen een ander. Het klassieke voorbeeld is het Europa in de jaren 30. Inflatie, minder welvaart, we zoeken zondebokken. En er was er één met een heel eenvoudig antwoord. En hij werd juichend binnengehaald. En de anderen dachten, ja, zo erg zal het toch niet zijn? Want er moet toch een keertje orde op zaken worden gesteld in het land. En de eerste jaren leek het ook redelijk goed te gaan. De korte termijn. Want wat was die ondergang groot. En wie was er niet tot slaaf geworden? En miljoenen werden het slachtoffer. Maar dat was toen. En achteraf lijkt het allemaal zo duidelijk. En dan zeggen wij soms wel eens tegen elkaar dat ze het niet zagen. Dat geloof je toch bijna niet? En geschiedenis herhaalt zich, maar nooit precies hetzelfde. Het is altijd weer net zo anders dat er altijd weer mensen zullen zijn. Nee, joh, het is anders dan toen. Dat kun je niet vergelijken. Maar angst en onvrede en verlies van welvaart en een zondebok en een roep om een sterke man. Dat kan zomaar gebeuren. En echt, wij zijn er echt niet goed voor. Maar wij hebben het woord, Gods woord. En we mogen hier zijn. En we mogen die woorden van wel eer lezen. En we zien patronen. En we zien ook dat in de geschiedenis sommige patronen terugkomen. En dan komt het erop aan, of gemeente, of wij die woorden lezen en ter harte nemen. Of wij ze durven te lezen en er ook over na durven denken. Of dat we willen zijn als Joël en Abia. Dat waren die zonen van Samuel. Ze hadden mooie namen. Je hoorde eraan dat ze uit een gezin kwamen waar aan God werd gedaan. Christelijke namen zou je tegenwoordig zeggen. Maar ondertussen staat er waren ze uit op winstbejag. Ze namen geschenken aan. En ze bogen het recht. En laten wij nou niet te snel zeggen, nou dat gaat niet over mij. Dat waren zij. Wij leven in een tijd waarin in ons land alles gezegd moet kunnen worden. Er zijn geen taboes meer. Mensen mogen worden beledigd. Delen met de rest van de wereld is een beetje uit de mode. En velen zijn ook bang dat hun levensstandaard wat wordt aangetast. En dat speelt groot in de politiek, maar het speelt soms ook heel klein tussen mensen. En wat hebben we er dan een behoefte aan, denk ik, gemeente, aan mensen die een spoor van God nalaten. Die anders durven zijn, omdat God anders is. Die niet loskomen van God en die in Jezus Christus zo vreemd en zo anders was. Rechtvaardig tot op het bot. Zachtmoedigen die de aarde beërven, hoe verzin je het? En geven in plaats van nemen. En het is erg gemeente en het komt voor dat er mensen zijn die een leven lang in de kerk zitten. En als een Joël en als een Abia. Die als God een leven lang tot ze gesproken heeft. Niet veranderen. Nog steeds hard. Of weer hard geworden. En liefdeloos naar mensen buiten de eigen kring. Binnen de eigen kring lukt het allemaal nog wel. Maar anderen, ja, die moeten het zelf maar uitzoeken. En ook hebberig willen halen, willen nemen. Uit zijn op winstbejag. Of het nou met geld is, of met andere dingen, dat maakt niet uit. Maar het gaat zelfs nog een slag dieper. De oudsten zeggen, we willen een koning om ons leiding te geven. Zoals alle volken. Dat staat in vers 11. Maar dan vervolgens worden ze gewaarschuwd door Samuel voor wat de gevolgen allemaal zullen zijn, waar het allemaal toe leidt, dat ze weer slaven zullen zijn. En dan verharden ze zich zelfs nog en dan zeggen ze het nog sterker, dat staat in vers 20. Het is niet alleen dat ze een koning willen, ze zeggen we willen ook zijn als andere volken. Dus we willen niet een koning net als andere volken, maar we willen net als die andere volken zijn. Dat is nog sterker. Ja, en dan komt ook aan de orde wat God hier ook heeft gezegd tegen Samuel. De Heere God zegt, ze wijzen jou niet af, maar mij. Ze willen niet meer dat ik koning over hen ben. En dat is wel aangrijpend als je dat zo leest. God zegt het, vanaf de dag dat ik ze uitgeleide deed uit Egypte. Vanaf die dag van hun verlossing uit de slavernij heeft dit er steeds ingezeten. Was dit steeds de wortel mij verwerpen ze. Ze willen niet dat ik koning over ze ben. Want wie is hier nu anders? Wie is hier nu alleen? Het was niet dat volk, maar uiteindelijk is het God zelf. Ik lees nog eens vers 7 en 8 waar God het zegt. Maar de Heere zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Overeenkomstig alles wat ze mij aangedaan hebben. Vanaf de dag dat ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe door mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij ook nu u aan. En als dat naar God is, als die zo anders is, ja, bedenk je dan maar eens of je hem wil volgen. Het is een zegen, zeker. God kennen, iets van hem weten. Zijn spoor in je leven, zien in het leven en je laten leiden. Het vallen en opstaan. En zijn woorden horen, week in, week uit. Het zijn diepe woorden. Het zijn zoete woorden. Profetisch. Belofte, uitzicht op een leven wat nooit vergaat. Maar als het dan echt tot je doordringt. En dat je, als je erdoor verandert, dan ben je soms dus anders, niet als mensen om je heen. En dat doe je soms vreemd in de ogen van de wereld. En dan is het helemaal niet zo makkelijk om staande te blijven.
En dan kan het soms gebeuren dat je in de loop van je leven die zegen wel eens ervaart als een vloek. Waarom nou zo? Waarom moet ik daar nou zo over nadenken, terwijl anderen gewoon kunnen doen zoals ze willen? Waarom moet ik nou sober leven? Of waarom moet ik nou steeds oog hebben voor die minsten? En waarom moet ik nou steeds weer proberen om liefdevol te zijn voor dat mens dat het bloed onder mijn nagels vandaan haalt? U kunt wel zeggen, God, zegt eigenlijk die oudste hier, dat die koning op lange termijn niet goed voor ons is. En dat hij neemt en niet geeft. En dat eigenlijk dat wij ons in laten luizen, als we ons leven inzetten van ons eigen winstbejag. En u kunt wel zeggen dat we uiteindelijk slaaf willen zijn, maar we willen het toch. Dat is de reactie. Zelfs Gods eigen woorden, deze preek van Samuel, die via God tot hen komt, die werkt blijkbaar niet uit dat ze zich bekeren. Ze verharden zich. En daar zit een grote waarschuwing in, denk ik, gemeente. Wij zijn niet slimmer of beter dan die mensen toen en daar. Patronen zijn hetzelfde. En het enkele feit dat ons wordt gezegd dat we onze vrijheid zullen verliezen als we ons uitleveren aan een andere koning dan God, betekent echt niet dat we ons altijd zomaar direct zullen bekeren. Maarten Luther die zei in zijn commentaar op de Galatenbrief: een christen is een vrij mens over alle dingen en niemands onderdaan. En, zei hij daarna, een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Dus vrij mens en niemands onderdaan, en knecht en ieders onderdaan. Het is allebei waar. Geloof maakt vrij van alle menselijke en kerkelijke wetten, maar anderzijds tegelijkertijd ook dienstbaar aan Christus en aan elkaar. Mensen, we zijn vrijgemaakt. We zijn geen slaaf meer van alles wat ons eronder wil houden. Je bent vrij. Je hoeft ook niet meer bang te zijn. Voor je karakter, of voor de geschiedenis, of voor de fouten in het verleden. Je hoeft ze niet meer angstvallig te verbergen. En tenslotte hoef je zelfs niet meer bang te zijn voor de dood. God heeft in Jezus alles gedragen. Al onze schuld en al onze zonden. En wat God hier zegt is aan het kruis ultiem te zien. Ze hebben mij verworpen. Ze willen niet dat ik koning over ze ben. Want daar hing dat bord. Dit is de koning van de Joden. Laat je dan alsjeblieft niet knechten door de wereld om je heen. Dus leg je niet vast op je levensstijl. Of op een loodzware hypotheek. Het hoeft niet. Je hoeft niemand iets te bewijzen. Zoek niet krampachtig altijd om erbij te horen. Laat de wereldse manieren voor wat ze zijn, ook in de kerk. Het gaat niet om groot. Het gaat niet om succes. Het gaat niet om veel. En het gaat niet om meer. Dat is heidens denken. Zo doen de volken om je heen. Het gaat erom in je leven vrucht te dragen. Te leven in het spoor van God en komen wat er komt. Te leven met Hem. En de oudsten van het volk die verharden zich als ze Gods woord horen. Ze willen toch zijn als die andere volken. En ze zetten als het ware God aan de kant. En laat God nou net de enige zijn die het recht zou hebben, die in zijn recht zou staan om te verharden. Als ze dat niet doen. En laat hij nou de enige zijn die dat niet doet. Hij beweegt mee. Hij zegt: geef gehoor aan hun stem. Hij laat zich aan de zijkant duwen. En God accepteert de pijn van de verwerping. Maar tegelijkertijd laat hij niet los. En ik denk dat we daar iets zien van zijn karakter. Hij laat zich verwerpen. En hij laat zich kruisigen, maar zijn spoor gaat door. Hij laat het niet los. Zijn spoor gaat door over het rond van de aarde. Altijd weer staan de mensen op die hem volgen, eeuw in, eeuw uit. Gemeente, wij volgen een koning die niet neemt, maar geeft. En hij geeft lang niet altijd wat wij willen, dat is waar. Maar hij geeft ons de vrijheid om te gaan. Je mag gaan. Je mag achter die andere koningen aan. Maar hij geeft ons ook de kans en de ruimte om hem lief te hebben. Mijn kind, geef mij je hart, zegt hij. Laten we dat dan doen, gemeente. Laten we voor het eerst of opnieuw ons hart geven aan God en komen wat komt. Leven met hem. Een andere weg. De weg van de minste kunnen zijn. Van verwerping soms kunnen verdragen. Van moeilijke keuzes. Een weg van geven in plaats van nemen. Van diepe geestelijke vrijheid. De vrijheid in je hoofd dat je weet dat je ten diepste niet afhankelijk bent van mensen om je heen. En tenslotte, het is een weg van liefde. Amen. We willen met elkaar, voor zover mogelijk staande, ons geloof belijden en aansluitend zingen uit Evangelische Liedbundel 351, Machtig God Sterke Rots. We willen met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die gekruisigd is, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden. Ik geloof wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe Vader in de hemel. Het was geen makkelijk woord vandaag. Wel kritisch en soms ook wel bitter. En zo'n leven wat je ziet, waar u doorheen trekt en waar mensen u volgen. Maar tegelijkertijd dat het ook geen garantie op succes is in alles van het leven. En dat willen we soms zo graag denken, Heer. Als we u volgen, dat het altijd goed zal gaan. Dat we altijd gelukkig zullen zijn. En dat het in één rechte streep naar uw hemel zal zijn. En u zegt ons toch telkens weer dat het zo niet zal zijn. Dat het strijd soms is. Dat er soms ook moeite zal zijn. Maar ten diepste dat we vrij zijn om u lief te hebben. En om u in de gaten te houden. En om oog te krijgen voor uw spoor in het leven. Dank u wel daarvoor dat u zo bent en dat u eerlijk bent. En ons niks voorhoudt wat er niet zal zijn. Dank voor het uitzicht wat u geeft op het leven met u. Dat haalt ons er soms door in tijden dat het moeilijk is. Dank voor geloofshelden, voor mensen die het hebben gehaald. Niet omdat ze zelf zo heldhaftig waren, omdat u ze er doorheen trok. En dank ervoor, Heer. We willen u ervoor danken als wij van die mensen om ons heen hebben. Dat wij ze zien. Niet dat het grote, heldhaftige mensen hoeven zijn. Maar dat we er oog voor krijgen dat u werkt in het leven van anderen. Dichtbij of veraf. En dat wij er iets van mogen zien. Van dat spoor. En dat we ons erdoor mogen laten inspireren. En dat we ook zo willen gaan. Dat we ons niet laten betoveren door alles om ons heen. Dat we door alles heen, in het klein of in het groot, dichtbij of veraf, dat we uw sporen zien. En dat we die zullen gaan. Dank Heer dat we erop mogen vertrouwen. Dat als uw woord horen en ons oprecht daarna richten. Dat we ook kunnen gaan. Dat het niet te groot is of te diep of te ver. En dat het ons niet zou lukken. Het gaat niet om ons, het gaat om u. En wilt u ons oog op u gericht houden. Door alles heen. Heer, we willen ook bidden voor de wereld om ons heen. Waarin pijn en angst aanwezig zijn. Waarin een crisis dreigt. En er zijn miljarden beschikbaar. En dat is mooi. En er is een andere crisis. Van honger. In de Hoorn van Afrika. En er is nu 3 miljoen beschikbaar. Heer, bekeer ons van onze zelfgerichtheid. Met alle argumenten die we kunnen hebben, waarvan een groot deel misschien nog wel waar is ook. Maar toch, Heer, als we het zo naast elkaar zien. 159 miljard om onze munt te redden. En 3 miljoen om 10 miljoen mensen van de hongerdood te redden. Dat zegt toch veel, Heer. Wilt u ons bekeren en ons anders laten zijn? Wilt u ons ruim hartig maken? Heer, we willen u bidden voor de kleine wereld om ons heen. Dat bepaalt ons vaak ook zo. We willen u bidden voor de gemeente. Voor mensen waar we van houden. Voor situaties van ziekte en van moeite. Wil ook concreet bidden voor de vader van Annette. Die zo slecht nieuws heeft gekregen. Heer, wilt u daar zijn, daarbij zijn en uw wijsheid en uw ruimte en uw liefde geven. Vader, in een moment van stilte willen we ook nadenken en stil zijn bij wat u tot ons te zeggen heeft. En wat wij aan u willen vragen. Dank voor stilte, Heer. Voor een moment van stil zijn en anders zijn in de wereld die doorgaat. We danken u in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Na de collecte zingen we Psalm 89, de vers 8, 9 en 12. 8, 9 en 12 van 89. zongen het in het laatste vers over die zonen. En toch, zegt God daar, en toch zal Davids huis mijn liefde en trouw ervaren. Ik hou mij aan mijn woord en ik zal mijn verbond bewaren. En in dat geloof willen we gaan en willen we ook ontstellen en bidden om de zegen van de Heer. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en Hij geven ons vrede.